Wij waren in Daniël 9 bij vers 25. Weet dan en versta van de uitgang des woords om te doen. Wederkeren, vanaf dat men toestemming krijgt. Dus om terug te keren en Jeruzalem te bouwen. Inclusief de straten en de grachten. Dat wil zeggen inclusief de verdedigingswerken, zoals beschreven in Nehemia. En dat is dus vanaf 445 voor onze jaartelling. Tot op Messias de vorst. Zoals gezegd in de praktijk is dat de zogenoemde intocht in Jeruzalem. Omdat het de enige gelegenheid is waarbij de Heer Jezus beschouwd wordt als Messias en als de vorst. En dat zijn 67 weken zijn de 69 weken. Dat wil zeggen 69 maal 7 jaar is 483 jaren. Dat komt niet goed uit. 483 jaar vanaf 445 voor onze jaartelling. En dat dat niet goed uit schijnt te komen. Dat is omdat blijkbaar, want dat blijkt uit niet maar dit schriftgedeelte, maar nog een paar andere, dat hier een jaar gerekend wordt als 360 dagen. Wij noemen dat ter onderscheiding het profetische jaar. Al moet ik er meteen bij zeggen dat lang niet altijd in de profetieën een jaar 360 dagen blijkt te zijn, maar gewoon een zonnejaar van 365 en een kwart dag ongeveer. Want dat is ook nog ongeveer. Maar het gaat om jaren van 360 dagen. Dat weten we omdat wij hierna, weliswaar na 69 weken, zijn bij Messias de vorst. Met dus nog 7 jaar te gaan. Mind you. Zou je gedacht zijn hoeveel commentaren die ene laatste week gewoon negeren. En zeggen 70 jaar tot op, of 70 maal 7 jaar tot op Messias. En dat was het dan. En daarmee wordt de hele profetie inmiddels naar het verleden wegverklaard als zijnde vervuld. Dat is niet het geval. Er worden 69 maal 7 jaar en dus 483 jaren van 360 dagen gemeten, uitgezet tot op Messias de vorst. Dat is tot de intocht in Jeruzalem. En lees het maar na, vooral in Lucas 19. De Heer wijst in het bijzonder naar deze dag. Jeruzalem, och of gij ook bekendet, ook nog in deze uw dag, hetgeen tot uw vrede dient. Want het was de laatste dag van de 69 weken van Daniël. En de Heer kondigt de verwoesting van de stad aan. Dat in zichzelf is profetisch, omdat, en dat blijkt uit de rest van deze profetie hier, Jeruzalem eveneens verwoest zal worden aan het eind van de 70ste week van Daniël. Maar de clou van het verhaal is dat die 70ste week van Daniël niet is aangebroken. Omdat we hier niet van doen hebben met een continue tijdrekening op een vaste kalender die de jaren telt, maar gewoon de tijd als zodanig wordt gemeten. En bij gelegenheid wordt de tijd, de klok, ook stopgezet. Een beginsel dat ik niet meer ga uitleggen, want dat heb ik zo vaak gedaan. Dat is het verhaal van de prikklok op je werk. Dus je komt met de kater in, dan loopt jouw klok en als je weggaat, gaat die weer uit. Of je doet een zet bij het schaakspel en je geeft een klap op de klok. Dat klinkt ongeveer zo. Je geeft een klap, waarvoor vriendelijk dank. Je geeft een klap op de klok en jouw klok stopt. En de klok van je tegenstander gaat lopen. En als die zijn zet doet, slaat hij weer op die knop van die klok. En dan, doe maar weer. Dat wordt gewoon gemeten. Tijd. Met een begin en eind. Halverwege ergens onderweg wordt de klok stilgezet. Dat is hier ook gebeurd. Het is trouwens makkelijk te zeggen. Want hoe je het ook keert of wendt. Je kan die 70 weken niet compleet krijgen, vervuld krijgen in het verleden. Velen hebben dat geprobeerd. En ik sta hier nu, ik zeg altijd, ik word ook ouder, dus ik neem er allemaal de tijd niet meer voor. Zoveel tijd hebben niet. Ik zeg gewoon, ze komen dan tot belachelijke interpretaties van die 70ste week van Daniël. Sorry dat ik er niet serieuzer over spreek. Ik vind het niet zinvol. Die zeggen dan, ja, er komt hierna nog 7 jaar... en die moeten ze ergens kwijt, want ze willen het naar het verleden kwijt. Ze willen het kwijt in het leven van de Heer Jezus. En dan maken ze ervan dat de eerste 3,5 jaar van die 70ste week... dat is dan de bediening van de Heer Jezus... die dan 3,5 jaar schijnt geduurd te hebben... wat je ook niet kunt bewijzen uit de Bijbel trouwens. Laat ik dat er vooral bij zeggen. Ik heb het vaak genoeg geprobeerd... maar er is me wel wat aangelegen, maar dat kan ik niet vinden. Dus dat kun je niet bewijzen. En daarna die andere 3,5 jaar, dat is dan vanaf de opstanding van de Heer Jezus... totdat naar het evangelie naar Samaria gaat. Wat je, of zoiets. En wat je dan overhoudt, is een profetie van Daniël... over 70 weken vanaf de toestemming om Jeruzalem te bouwen... totdat het evangelie naar Samaria gaat. Dit is natuurlijk... Dat voel je toch gewoon, dat weet je toch dat dit onzin is. Men verklaart het weg naar het verleden op een of andere manier en het komt nergens uit. Het heeft geen zin, want er zit een onderbreking in de tijdrekening tussen de 69ste en de 70ste week van Daniël. Vanaf de intocht in Jeruzalem stond de klok als het ware stil. Dat betekent, God wil met het volk niks te maken hebben, de klok staat stil. De tijd loopt niet. God voert zijn werk verder niet uit. Laat het zitten. Komt later wel weer. Nog een week te gaan. Nog 7 jaren te gaan. Voor wie? Voor de wereld? Nee, voor het Joodse volk. En voor Jeruzalem. En die lopen vandaag ook niet. Oh, ik weet het. We kunnen de dag mee vullen... met allerlei uitspraken... waar een heel christelijk Nederland van overeind vliegt... van geweldig en het klopt toch allemaal heus niet. Zo van, Jeruzalem is bevrijd geworden, wanneer was het, 1967? Was het toen? Ik weet het niet meer. Toen Jeruzalem veroverd werd op Jordanië. Dat was 1967 toch, geloof ik. En toen zeiden ze, ja, Jeruzalem zou door de heidenen vertreden worden... tot de tijden der heidenen vervuld zijn. Dus in 1967 zijn de tijden der heidenen vervuld. Onzin. Kan je ook niet in de schrift terugvinden. Het is gewoon het heeft er niets mee te maken. Iemand zei, ja, maar de Heer is toch zijn beloften aan Israël aan het vervullen. Dan in de eerste plaats moet je dan zeggen, je bedoelt zeker Juda. Je bedoelt zeker maar een klein deel van Juda. Want er woont maar een klein deel der Joden in de Joodse staat. Maar bovendien... Dit heeft de Heer niet beloofd. De Heer heeft niet beloofd dat hij een ongelovige Joodse staat zou stichten... gebaseerd op het communisme eigenlijk, maar in ieder geval op het socialisme. Met de volledige 100% goedkeuring van het communistische Oostblok in de tijd in 1948. Denk je dat dat het werk van de Heer was? Een Joodse staat die het resultaat is van het sionisme... begonnen min of meer... op naam staande dus van Theodor Herzl, was een volstrekte atheïst. Is dat vervulling van het werk van de Heer? Die zei, nog door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. En wat er sinds 1948, wat daarvoor ligt, heb ik het niet eens over, want er zit nog 50 jaar voor van Zionisme. Maar wat er sinds 1948 met de Joodse staat gebeurd is... is dat het werk van de Heer? Niet van de mijne. Dat lijkt me toch het meest voor de hand liggende antwoord. Sterker nog... de Heer heeft niet beloofd, maar heeft aangekondigd... dat ooit een keer... de Joden op eigen beweging, nou sommigen uit de Joden, maar in ieder geval... dat ooit een keer op eigen beweging door volstrekt ongelovige Joden... alsnog een staat zou gesticht worden, min of meer een Joodse staat, rondom Jeruzalem. Maar dat is niet vervulling van wat God beloofd heeft te zullen doen. Het is vervulling van het profetisch woord. En dat is niet hetzelfde. Dat is niet hetzelfde. Voor mij wat schrikt u daarvan, maar dat is niet hetzelfde. God zegt, zo zal het gaan. Maar hij heeft ook gezegd wat hij met die ongelovige Joodse staat zou doen. En het antwoord is, Hij zou doen wat hij altijd gedaan heeft. Al twee keer met een ongelovige Joodse staat. Op Urk zijn we bezig met de bespreking van Jeremia. Die eerste hoofdstukken, dat is haast niet om door te komen. Gewoon omdat de Heer zich daar beklaagt, hoofdstukken lang, over een ongelovig Joods volk in Judea met Jeruzalem als hoofdstad. En hij beschrijft hun goddeloosheid en hij zegt, en Jeruzalem zal verwoest worden. En als er stemmen opgaan om dan maar tot de Heer te bidden of hij Jeruzalem sparen wil, dan is de Heer het voor. Hij voorkomt het en zegt tegen Jeremia, denk erom dat je niet bidt voor deze stad of voor dit volk ten goede. Want ik zal u niet horen. Loop mij niet aan. Staat er niet één keer, het is niet één Bijbelvers wat verkeerd uitgelegd is of vertaald. Het staat er vele malen. En dat is de situatie ook in onze dagen. Het is trouwens ook gebeurd in de Nieuwtestamentische tijd. Het werd door de Heer aangekondigd op de laatste dag van de 69e week van Daniël, bij de zogenaamde intocht. Het is helemaal geen feest geweest. De Heer weende over de stad, staat er. Het was een debakel, het was een afgang, letterlijk. Dat woord is voor mij dubbelzinnig. Als ze bij de afgang des Olijfbergs kwamen, dan denk ik, ja, dat is wat het was. En ik kondigde aan, er zal geen steen op steen gelaten worden, want dit was de dag. Maar Israël is ongelovig. Dat wil zeggen, wat voor Israël door moest gaan, het Joodse volk in die dagen. Zie? En het is verwoest geworden. Dat staat niet meer in de Bijbelse geschiedenis. Dus degenen die alleen zich beperken tot de Bijbelse geschiedenis kunnen nu niet verder. En anderen weten gewoon dat in het jaar 70 van onze jaartelling officieel Jeruzalem met de grond gelijk gemaakt is. Letterlijk. Nou ja, dat is een paar jaar later gebeurd en hebben ze het letterlijk geëgaliseerd. Zodanig dat je de verschillende heuveltoppen in Jeruzalem niet meer kunt herkennen. En dus ook niet meer weet waar nou precies die burcht van David was en wat het echte Sion was. En Ofel en hoe het allemaal heten mag. En tot vandaag weten ze het niet. Opgravingen helpen niet. Ze hebben dat puin geëgaliseerd, de dalen dichtgegooid. Ze hebben de Romeinen gedaan. Om het als herkenbare plaats voor de Joden van de aardbodem eigenlijk te verwijderen. Ze hebben de stad trouwens een andere naam gegeven die me nooit te binnen verschiet. Capitolina, weet ik veel. En ze hebben het land een andere naam gegeven. Ze hebben het Palestina genoemd naar de Filistijnen. En daar zitten we nou nog mee. Het is verwoest geworden. Rigoureus. En wat denkt u wat er zal gebeuren met een ongelovige Joodse staat uit onze tegenwoordige tijd? Er zit niks anders op. En dat zou een gevolgtrekking kunnen zijn, mijnerzijds. Maar het hoeft ook al niet, want de Bijbel zegt het. Want wat hier staat is dit, vers 26. Na die 62 weken, ik zei al, dat is dus na 69 weken... Na die 62 weken zal de Messias. Ik prefereer altijd de Authorized Version, de King James Version. Messiah shall be cut off. Hij zal afgesneden worden. En dan staat er. En hij, niet maar het. Er staat. En hij zal niet hebben. Dat is wat er letterlijk staat. De Messias zal afgesneden worden, afgebroken kan ook nog, en hij zal niet hebben. Mijn korte commentaar is altijd hetzelfde. Nou, komt na 69 weken, bijna 70, na 69 weken komt de Messias, maar hij wordt afgesneden, zijn loopbaan wordt afgesneden, zijn werk wordt afgesneden en hij zal niet hebben. Wat heeft hij dan niet? Zijn koninkrijk niet. Maar als je gelooft dat de kerk het koninkrijk van Christus is, kom je er niet mee weg. Dus vertaalt men het anders. En dat is ook gebeurd. Hier. Maar letterlijk, hij werd afgesneden en zal niet hebben. Zijn koninkrijk namelijk niet. Met nog 7 jaar te gaan, daar is hij dan. Met recht kon gezegd worden, het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Maar hij zal niet hebben. In plaats daarvan, en op de details ga ik nu niet in, maar in plaats daarvan moet duidelijk zijn wat er wel komt. Namelijk een volk van een vorst die komen zal, zal de stad en het heiligdom verderven. In ieder geval is dat door de Romeinen gebeurd. Na 69 weken, ruim daarna, 35 jaar later ongeveer. En zijn einde zal zijn met een overstromende vloed en tot het einde toe zal er krijg zijn en vastelijk besloten verwoestingen. Wat wordt hier aangekondigd? Een tijd waarin Jeruzalem over het algemeen woest zou zijn, dan wel verwoest zou worden door wat voor legers en volkeren dan ook. En dat is 2000 jaar lang ongeveer, nou 1900 jaar dan voor mijn part, is dat ook gebeurd. En daarna zijn wij in vers 27, maar u weet het hè, we werden de 70 beloofd, we hebben de 69 gehad, dus we zitten nog op één week van jaren te wachten. En dan lees je dus, en hij zoveel het verbond versterken, één week, en dan weet je waar het over gaat. Eén week. De 70ste week wordt pas genoemd in vers 27. Zodat in de beschrijving, ik vertel het snel, maar let maar op. Hè. Zodat in de beschrijving hier de 69 weken beschreven zijn tot aan vers 26. Vers 26 beschrijft wat er na 69 weken gebeurt. Dat is een onderbreking in de telling. En vers 27 vermeldt pas het aanbreken van de 70ste week. Ook in de beschrijving hier dus is sprake van een onderbreking. En dat is waar het om gaat. 69 zijn al voorbij. Dan komt er van alles, maar het heet samenvattend volkeren en verwoesting en overstromende vloed enzovoort. Er zitten de kruistochten nog tussen, dus kan je nagaan wat een ellende. Jazeker. Man, nou, ja. En onze tegenwoordige dagen. Nou goed. En dan vers 27. Hij zal velen het verbond versterken één week. Ja, dat is geschreven in de dagen dat ze de verbondstheologie uitvonden. Dat is het idee dat die verbonden in de Bijbel allemaal eigenlijk één verbond zijn. Dat steeds verder uitgebreid wordt en steeds verder toegelicht. Eén en hetzelfde. Het verbond, weet u wel. Oh, ik hoop dat u het niet weet, maar. Maar goed, het verbond. En men vindt dat dat verbond dan toch zou moeten worden toegepast. En dat wij gelovigen en de hele mensheid onder de wet zouden moeten leven. Namelijk onder de 10 geboden enzovoort. En hierin leest men dan dat in de toekomst alsnog dat oude verbond der wet alsnog bekrachtigd zou worden. Want het zal versterkt worden. Het was een beetje slap geworden is de verklaring, maar het wordt sterker gemaakt. Dat is een gangbare Calvinistische verklaring, maar hij is heel populair en van groot belang in de leringen van de Zevendedags Adventisten. Maar laat u niet misleiden, de Bijbel leert uitgebreid dat het oude verbond der wet officieel beëindigd is door de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. En dat oude verbond wordt niet opnieuw van kracht. Sterker nog, wij die verlost zijn, zijn verlost van de wet. Nee, niet de ceremoniële wet. De hele wet. De Bijbel kent het onderscheid tussen die Bijbel niet. Maar om zich toch aan die wet te kunnen vasthouden en die wet te kunnen toepassen, heeft men uitgevonden, ja, we zijn verlost van de wet, maar dat is alleen van de vloek van de wet. Uitgelaten, of zo. Alleen van de ceremoniële wet. Wat betekent het dan? Dat we geen offers meer hoeven te brengen. Maar je moet wel verplicht je tiende inleveren hoor, overigens. En dat we Godzijdank geen loofhuttenfeest meer hoeven te vieren. Maar, hè? Alsof je God daarvoor zou moeten danken. Wat een dwaasheid. De wet is maar één wet en wie één artikel overtreedt is een overtreder van de hele wet. De Bijbel kent dat onderscheid helemaal niet tussen ceremoniële en morele wet. Hebben theologen uitgevonden om toch nog die wet te kunnen toepassen, vooral op anderen. En daarmee te kunnen heersen. Maar die wet is een gedane zaak. Het gaat niet over de wet, het gaat over heel iets anders. Er zal namelijk een verbond gesloten worden tussen, ik zal het nog een keer lezen wat er echt staat, en hij, dat is een vorst die komen zal, uit het voorgaande vers, die vorst, die komende vorst, waarover Daniël in andere hoofdstukken veel te zeggen heeft, populair staat hij bekend als antichrist, maar dat is onnauwkeurig, maar die vorst die komen zal, zal met de velen, want het bepalend lidwoord het staat voor verbond in de Statenvertaling. En dat is fout, het staat voor velen. En dus wordt het, hij zal met de velen iets met een verbond doen. En de velen wil zeggen dat het niet maar velen zijn in de zin van onbepaald. Ik hoop maar dat u een beetje taal kent. Hè? Niet onbepaald velen, maar bepaald de velen. En wie die velen zijn, nou waar ging het ook alweer over? 70 weken zijn bestemd over uw volk. Dus het zijn de velen van dat volk, een bepaalde groep, daar een bepaald lid wordt ervoor. Het is gewoon de Joodse staat en anders stad. Uw volk en uw heilige stad. Een vorst die komen zal, zal een verbond sluiten met de velen, namelijk met, niet met alle Joden, maar met de Joodse staat. Rondom Jeruzalem. En dan staat er dus een verbond, of gewoon verbond, want een bestaat helemaal niet, hè, dat woord, dat weet je, nog in het Grieks, nog in het Hebreeuws. Een verbond. En dat versterken, dat licht ik altijd toe. Een verbond, wat is dat, een verbond versterken? Iemand zei, dan moet het er toch al eerder geweest zijn. Dan zeg ik, nee. Als je in Daniël 9 bent, heb je Daniël 6 al gehad. En in Daniël 6 wordt een verbond gesloten, een overeenkomst gesloten. Die bepaalt dat men gedurende zekere tijd niet mag bidden tot enige god, dan alleen tot de koning, die hier Darius heet. Het rugnummer ken ik niet, dat doet er ook niet toe. Er waren een boel van die jongens die Darius heten. Maar daar gaat het dan allemaal niet om. Waar het om gaat is hoe dat heet, dat verbond sluiten. En dan moet u eens met me meelezen, vers 8. Want er staat hier wel 9 keer dat er zo'n verbond gesloten wordt. 9 keer heb ik geteld. Het heet, vers 8. Een koninklijke ordinantie stellen. Dat is de eerste. De tweede is meteen raak, namelijk een sterk gebod maken. Maar het had ook kunnen zijn een gebod sterk maken. Het is maar hoe je het vertalen wil. En dat is waar het om gaat. Een verbond versterken betekent gewoon een verbond sluiten. En een verbond wordt bekrachtigd, let op, bekrachtigen is hetzelfde als sterk maken. En een gebod, een wet, een verbond wordt bekrachtigd. Nou, hoe? Doordat het ondertekend wordt. U weet wel, daar heeft onze koningin dagwerk van. Van wat ze nou weer hebben bedacht allemaal. En dan moet ze dan, of ze maar even wil tekenen. Soms heb ik medelijden met haar. Ja. Een sterk gebod maken. In vers 9 heet het, gij zult een gebod bevestigen. Dat is ook sterk maken, is precies hetzelfde. Of stellen. En daarna staat er zelfs achter, en een schrift tekenen. Nou, dat is wat het is. Een geschrift, dat wat geschreven is. Een overeenkomst. Ondertekenen. Dat niet veranderd worden naar de wetten, Meden en Persen, die mag wederroepen worden. Vers 10, 5e keer. Daarom tekende de koning Darius dat schrift en gebod. Vers 11, 6e keer. Toen u Daniël verstond dat dit geschrift getekend was. Vers 13, 7e keer. Hebt gij niet een gebod getekend? Dan vers 14, de 8e keer. nog op het gebod dat gij getekend hebt. En dan de negende keer is in vers 16... dat geen gebod nog ordinantie die de koning verordend heeft mag veranderd worden, enzovoort. En als je daarna leest in Daniël 9, vers 27... Hij zal met de velen een verbond versterken, dan weet je toch wat dat betekent? Nog een keer. 70 weken, het begin van de hele periode, begint met de uitgang des woords om te doen wederkeren. Dat wil zeggen, het schriftelijke stuk wat koning Artaxasta, Ahasuerus, of hoe die maar heette, opstelde, en dat hij tekende, waarbij hij Nehemia toestemming gaf om terug te keren met ander volk naar Jeruzalem, om daar Jeruzalem als stad te bouwen. Dat was de uitgang des woords. De uitvaardiging van een edict. Daar begonnen de 70 weken mee. Na 69 is het afgelopen en de 70ste week begint met weer een schrift dat getekend wordt. En waarover gaat dat verbond dat dus gesloten wordt? 70 weken zijn bestemd over uw volk en uw heilige stad. En het begint met de toestemming om de stad te bouwen. De eerste 7 weken eindigen met de voltooiing van de stad. En de 69 weken totaal eindigen met de verschijning voor de stad. De zogenaamde intocht van de stad. Waarbij Jeruzalem wordt aangesproken en waarbij de toekomst van Jeruzalem voorzegd wordt. Jeruzalem zal verwoest worden. Het gaat allemaal over de stad. Dan begint de 70ste week van Daniël kennelijk met 1 verbond. Waarover gaat dat verbond? Over de stad, over Jeruzalem. Nee, niet maar een vredesverbond, maar een verbond met betrekking tot de stad als zodanig. En het blijkt dat 2 partijen daarin betrokken zijn, zodat het gaat over de wijze waarop die 2 partijen betrokken zullen zijn bij de stad, logischerwijze. En er valt weinig aan uit te leggen, want het zogenaamde vredesproces, wat ik een onzinnig woord vind trouwens, maar doe maar. Het zogenaamde, ja, want er is geen vrede natuurlijk, hè. Het zogenaamde vredesproces gaat er toch uiteindelijk om wie het beheer krijgt over Jeruzalem en op welke wijze. Daar zijn we heen onderweg. En de 70ste week van Daniël begint met de ondertekening. De ondertekening, geen dag eerder. Bij de ondertekening van deze overeenkomst tussen de Joodse staat en kennelijk in buitenlanden. Die ook rechten op de stad claimt. En dat is ongetwijfeld de figuur die later aan het hoofd staat van het grote antichristelijke rijk. En wie het is, daar gaat het me vandaag niet om. Daar gun ik me ook de tijd niet voor, zijn onderwerp aan zich. Maar, toe maar. Vroeger dacht ik, dat moet iemand uit de Palestijnen zijn. Maar ik heb die geschiedenis nog eens een paar keer bestudeerd, hoe dat zit met die Palestijnen enzovoort. En ik ben inmiddels van mening dat het waarschijnlijk iemand is van het Jordaanse koninklijk huis. Het Hashemitische koningshuis. Meer kan ik er niet over zeggen, want ja, ik wil niet, maar dat denk ik. Want strikt genomen, er is al lang een Palestijnse staat, die heet Jordanië. Palestina van ouds is verdeeld geworden in 2 delen. En het ene deel heet Jordanië, vroeger Cisjordanië. Jordanië en het andere deel heet Israël, sinds 1948. Die verdeling heeft al plaatsgevonden. En aangezien het denk ik een overeenkomst is tussen Israël en Palestijnen, verwacht ik dat die Palestijnen vertegenwoordigd worden door de Palestijnse staat die er al lang is. En door een rechthebber daaruit, een met een lange stamboom, iemand die afstand van Ismaël, Esau, Amalek, Agag, Haman. En dan ben je terecht bij het Hashemitische koningshuis van Jordanië. Nee, het zijn aardige mensen, maar dat kan ik ook niet helpen. Ja, nee, doe maar. Dat is niet persoonlijk bedoeld, maar dat denk ik wel dat het zo gaat. Maar vooruit. En zodra dat verbond gesloten wordt, zodra dat papier getekend wordt, begint de tijd te lopen. Zoals de 69 weken, eigenlijk de 70 weken begonnen te lopen bij zo'n papier, zo gebeurt dit nu ook. En dan breekt de 70ste week van Daniël aan. En dan staat er, en in het midden, of in de helft, of wat het maar is, in het midden is eigenlijk de nettere vertaling, hoor. In het midden van die week, van de 70ste week van Daniël, zodat de 70ste week van Daniël verdeeld wordt in twee gelijke helften. Ik kan het rustig zeggen, want elders in de Bijbel, in Daniël, maar ook in Openbaring bijvoorbeeld, elders in de Bijbel vind je meerdere plaatsen vermelding van perioden van 3,5 jaar, ofwel van 3,5 tijd. Tijden, dubbele tijd, betekent dat, een halve tijd. Of van 1260 dagen, of van 42 maanden, en dat is allemaal hetzelfde. 3,5 jaar, 3,5 tijd, 42 maanden van 30 dagen zijn de 1260 dagen. Komt nog vaak genoeg in de Bijbel voor. En dan weet je dat het verwijzingen zijn naar één van de beide helften van deze 70ste week van Daniël. Want de periode loopt eerst tot in het midden van de 70ste week. Die eerste helft van die 70ste week, die eerste 3,5 jaar, kenmerken zich in het algemeen dus kennelijk door dit verband. Er is een soort vrede. Het is het resultaat van het tegenwoordige zogenaamde vredesproces. En men heeft een modus gevonden om Jeruzalem te beheren en wat het maar was. Maar in het midden der week zal hij het slachtoffer en het spijsoffer doen ophouden. Men heeft gezegd dat is de dood van de Heer Jezus. Als je het erin ziet, ik met geen mogelijkheid. Dat is alleen om iets kloppend te maken wat je niet kloppend kunt krijgen omdat je op een verkeerd spoor zit. De uitdrukking slachtoffer en spijsoffer kom je namelijk nog vele malen vaker tegen in de Bijbel. Ik zit hier dus aan het werk gewoon, hè. Kom je nog vele malen vaker tegen in de Bijbel. Zij zijn de uitdrukking, het is een idiomatische uitdrukking, zo heet dat, idiom. Idiomatische uitdrukking ter aanduiding van het praktiseren van de religie. Waar slachtoffer en spijsoffer brengen kenmerkend is voor religieuze activiteiten, worden deze kenmerken gebruikt ter aanduiding van alle activiteiten. Wat er gewoon staat is dat de religie van het Joodse volk, van het volk van Daniël, daar in Jeruzalem verboden wordt. Hoezo wordt het verboden? Nou, in de eerste plaats, hier voor Daniël 9 hebben we Daniël 8. En daarin wordt beschreven hoe zoiets al veel eerder zou gebeuren. Dat wil zeggen, het is profetie, maar het is gebeurd in de dagen van rond 170 voor onze jaartelling. In de dagen van Antiochus Epiphanes, die de Joodse religie verbood. Inclusief de besnijdenis en alles. Dat zijn gruwelijke verhalen, je kunt ze lezen in de boeken der Maccabeën. De apocryfe boeken der Maccabeën. En anders bij Flavius Josephus. Tempel werd ontheiligd en wat het maar was allemaal. Judaïsme, de Joodse religie, werd gewoon domweg rigoureus verboden op straffen van een vreselijke marteldood. Dat gaat weer gebeuren, want die Antiochus Epiphanes is een voorafschaduwing, een type van die figuur die in die 70ste week zijn opwachting komt maken. Dat is nog maar het begin overigens, maar en het begint in Jeruzalem. Dat zo is, dat mogen blijken uit de volgende zin. Ik weet het, je moet met aandacht lezen en proberen dingen te... Wat staat hier eigenlijk? Je moet het met aandacht lezen en analyseren. In de helft der week, dat is dus na 3,5 jaar, na 1260 dagen, zal hij, dat is die vorst die komen zal nog steeds, met wie ze dat verbond hadden. Die Palestijn, om zo te zeggen. Zal hij het slachtoffer en het spijsoffer doen ophouden? Ja, wat wil je? Die hij en die vorst die komen zal en zijn volk, dat zijn Mohammedanen, dat weet u. En die houden niet van Joden, ook niet van christenen trouwens. Toch? En zodra ze de kans krijgen, dat weet iedereen die iets weet over de islam en over Mohammedanisme, zodra ze de kans krijgen, wordt dus elk andere godsdienst verboden. Ja, dat gaat gebeuren. En er zit nog heel wat anders aan vast. Dat is namelijk dat deze figuur, die vast die komen zal, nog een backup heeft. Dat wil zeggen, er staat iemand achter hem en dat is de antichrist. Dat wil zeggen, dat is de duivel die op aarde geworpen is. Want dat gebeurt volgens Openbaring 12 ook aan het begin van de 70ste week van Daniël. Maar daarvoor moet je schrift met schrift vergelijken. Naast elkaar leggen. Maar goed, dat kan ik dan niet bespreken. Maar het hele punt is dat er staat, hij zal het slachtoffer spijsoffer doen ophouden. Hoezo? Nou, en over de gruwelijke vleugel. En dan zeg je, aha. Het is maar niet het afbreken of verbieden van de Joodse godsdienst. Er komt iets anders voor in de plaats. Want een gruwel, zoek het maar op, zoek het woord maar op in je Statenvertaling, zoek het maar op waar het voorkomt. Een gruwel is een afgod. Of afgoderij als zodanig, dat heet ook een gruwel. En een vleugel is ook een afgod. Niet noodzakelijk, maar dat komt nogal eens voor. Omdat de vleugel uitbeelding is van bescherming in de Bijbel. Onder de vleugels, weet u wel. Bescherming, dat soort dingen meer. Hij zal u overschaduwen, overvlerken. Dat is met vleugels, enzovoorts. En daarom is het ook een woord voor afgoden bij wie men bescherming zoekt. En nou even terug naar de intocht in Jeruzalem. Jeruzalem, hoe dikwijls heb ik u bijeen willen vergaderen, gelijken hen Arkikens bijeen verzameld vergaderd onder de vleugels, maar gij hebt niet gewild. En in plaats daarvan komt er een gruwelijke vleugel, niet God, maar een afgod, niet Christus, maar de antichrist, toch? En die zou aanbeden worden en dat voor die figuur een beeld wordt opgericht, wat uitgebreid beschreven in Openbaring 13. Maar eigenlijk al in Daniël 2 en anders in Daniël 3. Daniël 2 is die droom is de beeld in de droom van Nebukadnezar. En Daniël 3 is het echte beeld van Shadrach, Meshach en Abednego. U weet wel, de drie vrienden in de vurige oven en dat soort dingen meer. Ook een beeld, maar het beeld allemaal hetzelfde uit. Namelijk het antichristelijke rijk en daarmee de antichrist zelf. Ja. Hebben we allemaal geen tijd voor. Maar over staat er één keer. Er komt dus in plaats van het judaïsme, komt uit dat beeld, die antichrist die inmiddels al 3,5 jaar op aarde rondwaart. De duivel zelf, zal ik maar zeggen. Die krijgt grote invloed en onder die invloed wordt het judaïsme in Jeruzalem verboden. In plaats daarvan moet men knielen voor het beeld van de, hoe heet je ook weer, de macht die, dat is ontzettend, iemand macht die, de Maitreya bij de boeddhisten, de iemand macht die van een bepaalde categorie binnen de islam enzovoorts. Die figuur, er wordt een beeld voor opgericht, maar de heer zegt meteen, en over de gruwelijke vleugel zal een verwoester zijn. Implicerend, wat staat er heel snel, dat dat beeld wordt opgericht waarvoor men zou buigen. Maar dat is voor de Heer de aanleiding om in te grijpen en een verwoesting te brengen over niet alleen dit beeld, maar over de hele stad. Over allen die dit beeld dus aanbidden. In Jeruzalem. Verder zijn we niet, het is nog steeds 70 weken over uw volk en uw heilige stad. Het gaat alleen maar over de Joodse staat, nergens anders over.
En dat, de gruwel waar de heer Jezus
Ja, ik ga er zo naartoe, ja. En dan staat er dan vervolgens ook tot de voleinding toe, dat is voltooiing, die vastelijk besloten zijn, zal uitgestort worden over de verwoeste of zoiets. Want de exacte vertaling is niet te geven, er zijn meerdere mogelijkheden. Maar de strekking van welke vertaling dan ook, ik heb er hier een paar bij elkaar hier, verschillende vertalingen, maar ik lees ze niet voor. De strekking van die alle is gewoon dat het tot het einde aan toe, de voltooiing aan toe, verwoesting zou zijn. Over uw volk en uw heilige stad. Wat is de toekomst van een ongelovige Joodse stad? Die is er niet. Het zal verwoest worden. Er is niks op af te dingen, zo is dat. Kijk, en daar raak je dus enige zere tenen. Het is altijd jammer dat het zoveel tijd kost om het uit te leggen. Maar kijk, in het christendom in het algemeen en in het protestant christendom in het bijzonder heeft men nooit geloofd dat er nog profetieën vervuld moesten worden aan Israël of aan Juda of wat dan ook. Maar men zei, het is allemaal gebeurd, er komt alleen nog een jongste dag en dat is het dan. En dat kan nog heel lang duren, hopen wij. Dat laatste zeggen ze er niet bij, maar dat word je geacht te begrijpen. Doe maar. Totdat het sionisme opkwam, en zeker totdat een Joodse staat notabene gesticht werd in wat Palestina heette, ten onrechte, maar het werd genoemd. En toen begonnen enkele mensen toch eens na te denken. Bovendien, sinds de 19e eeuw is er erg veel gedaan aan bijbelstudie, bestudering vooral van de Bijbel. Wat staat er nou eigenlijk precies? Wat is de juiste lezing? En hoe past het in elkaar? En studie van het profetisch woord, daar hebben we de Zevendedags Adventisten aan te danken, en de Mormonen, en wat het maar was allemaal, de Jehova's getuigen. Oh ja, de vergadering van gelovigen maakt mij niet uit. En in gereformeerde kring ook nogal wat splitsingen. En het Revij heeft daar mee van doen. Ik bedoel het niet negatief, ik bedoel het niet positief. Ik bedoel gewoon, de Bijbel werd bestudeerd. En het was nog altijd, nee, er is geen toekomst voor het Joodse volk. Totdat inderdaad dat sionisme op gang kwam en uiteindelijk zelfs resulteerde in de oprichting van een Joodse staat. En toen zijn velen toch anders gaan denken. En toen ging het weer mis, want toen nam men voetstoots aan dat aangezien er hier iets gebeurde wat dan toch kennelijk achteraf, want dat zal dan achteraf moeten blijken, wat achteraf in de schriften wel degelijk was aangekondigd, is het dus toch zo dat hij nog aan het werk is in de wereld en met Israël, men bedoelde het Joodse volk en dat soort dingen meer. En men beschouwde de oprichting van Zionisme en Joodse staat, beschouwde men als het werk dat de Heer deed. En de verzameling, terugverzameling van de Joden, ik heb het over tussen de Eerste en Tweede Wereldoorlog, toen Palestina Joods nationaal te huis was, die terugverzameling onder het Zionisme, die beschouwde men als een werk dat de Heer deed en wat hij beloofd had te zullen doen, Israël terug te verzamelen uit alle landen waarin hij ze verstrooid had. En ik kan het u zo laten lezen in het zoeklicht. Nou ja, niet alleen in het zoeklicht, maar want die dingen heb ik nog vanaf de eerste jaargang, jazeker. Palestina wordt weer vrij, staat in de zangbundel van Johannes de Heer ook enzovoorts. Maar het hele punt is, het is wel vervulling van profetisch woord, maar het is niet vervulling van Gods belofte. En dus moet nou alsnog overgeschakeld worden. En moet men zeggen, nou ja, we moeten uiteindelijk toegeven dat die staat Israël toch maar gewoon een seculiere ongelovige staat is. En dat die buiten de beloften van God valt. En dat het niet Gods werk is dat de Joden naar Palestina gebracht worden. Of naar huis gebracht worden. Er is maar één huis voor welk mens dan ook. Eén thuis en dat is de hemel. Andere thuizen zijn er nu niet. Breng de Joden thuis wil zeggen, breng ze voor de troon der genade. Breng ze bij de hoge priester en koning naar de ordening van Melchizedek. Niet naar Jeruzalem. Integendeel. Want wat gaat er met Jeruzalem gebeuren? Het zal verwoest worden. Ik ben een vriend van Israël, want ze zijn beminden om der vaderen wil. En ik bedoel het Joodse volk uiteraard, net als Paulus in Romeinen hoofdstuk 11. Maar dat verandert niks aan het feit dat de Joodse staat als zodanig vernietigd zal worden. Er zal geen leven in overblijven. Geen menselijk leven, niet van Jood, niet van Heiden, niet van Palestijn, niet van wie dan ook. En zelfs niet van dieren. Dat is wat de Bijbel zegt. Er zal niets meer zijn. Dat is wat een ongelovige mens zei en wat zeker een ongelovig Joods volk als eerste te wachten staat. En dat is wat de Bijbel zegt, dat is wat hier staat. En daarom is dit geen populaire profetie. En wat doe je er dus mee? Je negeert hem of je verklaart hem weg naar het verleden en rekent net zo lang totdat je alles in het verleden hebt kunnen wegverklaren, dan ben je eraf. En dat is wat gebeurd is. Of het echt kwade opzet is, nou ja, ik denk het wel eigenlijk. Men wil de consequenties niet aanvaarden. En als we dan lezen in, ik zoek hem niet op, maar u zoekt hem op, Zacharia 14. De Heer, vers 1, zal alle heidenen ten strijde verzamelen tegen Jeruzalem en de stad zal ingenomen, verwoest worden enzovoorts. Staat er. En dan zal de Messias, de Heer, zijn voeten zetten op de Olijfberg. En zelfs Herr Lindsay, jaren geleden in dat eerste boek van hem, De Planeet die Aarde heette, als ik me goed herinner tenminste hoor, schreef, nou ja, en dan gaat er een vluchtend gelovig overblijfsel uit Jeruzalem, want dat staat er in Zacharia 14, die vluchten naar Azal, en dat ligt dan een paar kilometer oostelijk van Jeruzalem, en daar worden ze verzameld, en dan vindt er alsnog de intocht in Jeruzalem plaats, waar de Heer aan het hoofd van zijn gelovig overblijfsel feestelijk Jeruzalem zal binnengaan door de oostelijke poort, de schone poort, weet u, die oostelijke poort, die dichtgemetseld is, weet u wel. Ben u Gethsemane geweest? Nee, nou, dan kijk je op de poort, dichtgemetseld. En hij schrijft dat en zegt, dan is die poort open, want eerst door die poort ingaan enzovoort. En dan zeg ik, dat kan niet, Jeruzalem zou verwoest worden, rigoureus, er zou geen steen op steen gelaten worden. Er is geen Jeruzalem meer. En een plaats Azal ligt niet vlakbij Jeruzalem. In de eerste plaats, zo'n plaats bestaat niet, heeft ook nooit bestaan, die zo heet. Azal wil zeggen gereserveerd. Er staat gewoon, ze vluchten naar een gereserveerde plaats. Dat is niet daar vlakbij Jeruzalem, maar het is in Petra, is in Bosra, de hoofdstad van Edom enzovoort. Dat is een heel eind weg. En als men van daaruit terugkeert naar het land, dat is na de 70ste week van Daniël, dan gaat men terug naar het land om eerst daar lijken te ruimen. Dat betekent dat het toch echt niet al te lang duurt voordat ze terugkeren. Nee, als u het mij vraagt, is 75 dagen na het einde van de 70ste week. 75 dagen daarna komt de eerste groep uit... Nee, hoe daarbij komen, dat vertel ik vandaag niet. Komt de eerste groep vanuit Petra... Sick uit de King's Highway af. De borden staan erbij. Is keurig geasfalteerd. Is goed te doen. Grotendeels. En dan bij de Allenby Bridge de Jordaan over. Ik denk niet dat die bridge er is. Maar ze gaan droog door de Jordaan als je mij vraagt. Dat is wel eerder gebeurd. Dus waarom niet? En dan gaat men naar Jeruzalem. De opklimmende weg, weet u wel. Niet van Jeruzalem naar Jericho. Maar van Jericho naar Jeruzalem. Omhoog. Om daar te beginnen met de reiniging van het land. En ze zullen er een half jaar over doen, maar 7 maanden? 6 maanden, 7 maanden, ik weet daar mijn hoofd niet meer. Ezechiël 39? 7 maanden lang zal men het land, in het land werk hebben om alle lijken te ruimen, te begraven. Ja, iemand die een lijk vindt, zet er een paaltje bij. Staat in de Bijbel. Zet er een paaltje bij en dan... En daarna komt de andere groep en die komt dan die lijken begraven. Waarom? Omdat het land binnen de kortste keren hersteld en bewoond zal worden door een gelovig overblijfsel onder leiding van de Heer Jezus Christus. na de 70ste week van Daniël, in een wereld waarin de macht van de antichrist eigenlijk nog gevestigd moet worden. Na de 70ste week van Daniël, want de 70 weken hebben niks van doen met de volkeren. Alleen maar met de Joodse staat en stad, meer niks. Heb u dat? En na die 70 weken komt de Messias en begint voor Israël, beginnend logischerwijze bij de stam van Juda, begint het Messiaanse Rijk op aarde. Maar zoals David wel enig werk had voordat hij zijn koninkrijk op orde had, zo heeft de Heer nogal wat werk voordat hij zijn koninkrijk op orde had. En er zijn heel wat volkeren die nog onderworpen moeten worden. Zoals in de dagen van David. Enzovoorts. Na de 70ste week van Daniël, want de 70 weken eindigen weliswaar bij de komst van de Messias op de Olijfberg. De 10 dagen zal hij zijn voeten op de Olijfberg zetten, maar dan is er geen Joodse staat meer en geen Joodse stad, want Jeruzalem is verwoest. Hebben jullie die nog? Ja. En van daaruit moeten wij dan verder. Nou, en een van de problemen is vervolgens waar men eerst, ik vraag u begrip voor andere mensen. Ik praat misschien lelijk over ze, maar dat is niet de bedoeling. Ik vraag u begrip. Waar men eerst totaal geen zicht had op de openbaring van het koninkrijk van Christus op aarde. Geen zicht had op een terugverzameling van Israël of de Joden of wat het nou was. Dan wordt het natuurlijk moeilijk. En toen hebben ze ontdekt, nee, maar toch 70 weken. En inderdaad, de 70ste week is nog toekomst. Maar die leidde tot dat koninkrijk. En als dan de Heer komt, zomaar, dan aan het eind van de 70ste week van Daniël, dan ineens is alles vrede en geen gevaar. En dan is dat Messiaanse Rijk gebouwd enzovoort. En dan moet ik u zeggen, dat kan je nou wel denken in je naïviteit, maar dat kan natuurlijk helemaal niet. Er is niet eens in Jeruzalem. Hoe zou daar de troon kunnen staan van het huis van David? Letterlijk of overdrachtelijk. Er is geen Jeruzalem. Er is geen Joodse, laat staan, Israëlitische staat. Er is maar een overblijfsel dat bij de komst van de Heer op de Olijfberg vlucht uit de stad en verzameld wordt in Petra. That's it. Dat is heel wat anders dan dat al de volkeren voor zijn aangezicht verzameld zijn en knielen voor hem die op de troon zit en voor het lam en wat het maar was allemaal. Dat is gewoon niet zo. Dat kan ook volstrekt niet. En bovendien, de Bijbel leert het ook niet. Wat de Bijbel leert is dat de komst van Christus aan het eind van de 70ste week op de Olijfberg een komst is niet in het openbaar voor de wereld, maar alleen voor een gelovig overblijfsel uit Jeruzalem. Dat hij verzamelt met anderen in Petra, ergens in de woestijn, heet dat, staat in de profetie. Ik zal u uitleiden in de woestijn en aldaar met u richten en u onder de roede doen doorgaan. Zoals eens bij de uittocht uit Egypte. En van daaruit moet dan Israël en dus het hele koninkrijk nog gebouwd worden. Kortom, het einde van de 70ste week is feitelijk het begin van de toekomst van de Zoon des Mensen. En wij duiden het in ons jargon helaas weer veel te laconiek aan als de wederkomst van Christus. Het is niet maar één gebeurtenis op één datum. Het is een hele periode waarin de Heer zijn koninkrijk op aarde bouwt. Dat heet de toekomst van de Zoon des Mensen. En toekomst wordt dikwijls vertaald met wederkomst. Ten onrechte, want dat betekent het niet. Het betekent aanwezigheid. En over die periode, ja, daar gaan vele profetieën over. Even uit het hoofd, hè. Natuurlijk kennen wij, want die wordt, kennen wij die profetie, want die wordt ons wel aangereikt. Die profetie was dat te 10 dagen zal ik Jeruzalem stellen tot een lastige steen, welke de heidenen zullen proberen te tillen, maar zij zullen niet vermogen. Want ik zal Jeruzalem zijn tot de muur en ik zal Jeruzalem verdedigen en al dat soort. Die profetie hebben we toch? Alleen, het is niet dit Jeruzalem. Het is niet van toepassing. Net zo min als die profetieën van toepassing waren in de dagen van Jeremia. Jeruzalem zal verwoest worden. En ze waren ook niet van toepassing in de dagen van de Heer Jezus. Want Jeruzalem zal verwoest worden. En dat is al twee keer rigoureus gebeurd. En de derde keer komt ook nog. Maar daarna, als men alsnog Jeruzalem bouwt, daadwerkelijk als de stad van de grote koning, zoals David dat deed nadat hij Jebus veroverd had op de Jebusieten, als dat Jeruzalem gebouwd wordt, dat is dus na de 70ste week van Daniël, dan heeft men net zo goed nog steeds van doen met vijandige volkeren. Die dat proberen tegen te houden. Zo van, oh jee, daar komt de Messias. Beginnen die Joden nou alweer? We waren er net vanaf en dan beginnen ze alweer dat land te bouwen. Dat moet gestopt worden meteen. En dan komt de vijand. Uiteraard. En dan zegt hij, maak je niet bezorgd. Ik zal Jeruzalem bewaren. Daar komt geen heiden meer in. De tijden der heidenen zijn vervuld. Jeruzalem zal niet meer door de heidenen vertreden worden. Lucas 21. Maar tot het eind van de 70ste week wordt Jeruzalem door de heidenen vertreden. Ja. En zoiets onbenulligs als weer eens een verovering van Jeruzalem in 1967. Ach, dat is al zo vaak gebeurd. Dat brengt niet het einde van de tijden der heidenen. Toch? Dan ken je je Bijbel niet en de geschiedenis niet, allebei niet. Nee, waar het om gaat is dat, nou laat ik het eens anders zeggen. Laat ik eens gewoon omslaan, dat wat ik eigenlijk al langer moeten doen, naar Matthäus 24. Hè? Matthäus 24. Vers 15, reden over de laatste dingen. Matthäus 24, vers 15. Wanneer gij dan zult zien de gruwel der verwoesting. Nou ja, dat lijkt me toch duidelijk te verwijzen in ieder geval naar het laatste vers van Daniël 9. Verwoesting komt er zo vaak voor. En gruwel ook. En die tekst overigens over hoe dikwijls, hoe menigmaal heb ik uw kinderen willen bijeenvergaderen gelijkerwijs en hen haar kiekens bijeenvergaderd onder de vleugelen. Die staat in 23 vers 37 hè, van Matthäus. Ik hoef niet om te slaan, ik zag hem zo staan. Hè? Over dat Jeruzalem gaat. Dat Jeruzalem, dat de discipelen zo nodig aan de Heer Jezus moesten laten zien. En vooral de gebouwen des tempels. Zo begint dit hoofdstuk. En toen zei de Heer, dat kan je me nou wel laten zien. Maar het is niet interessant, want er zal geen steen op steen gelaten worden. En het was niet de laatste dag van de 69ste week. Maar het was een van de eerste dagen daarna. Het wordt dus herhaald. Jeruzalem zal verwoest worden. En dan vers 15. Want die andere versen ga ik niet op in. Wanneer gij zult zien de gruwel der verwoesting waarvan gesproken is door Daniël, de profeet. En mind you, Daniël in de Joodse, in het Hebreeuwse Oud Testament is niet gerangschikt onder de profeten, maar onder de historische boeken, hè. De Joden kennen Daniël niet als profeet. Maar de Heer zegt, waarvan gesproken is door Daniël de profeet. En dan hebben we twee vragen. Wanneer is dat dan, die gruwel en verwoesting? En het antwoord is, in het midden van de 70ste week van Daniël. Staat dat ergens of is dit de conclusie uit de vergelijking van twee schriftplaatsen? Wel, dat weet ik niet. In ieder geval leggen we twee schriftplaatsen naast elkaar en concluderen. Ja, we zijn hier dus in vers 15 van Matthäus 24 zijn we aangekomen in het midden van de 70ste week van Daniël. En dat is synchronisatiepunt. Heb je dat? Daar worden die beide profetieën aan gelijk gelegd, naast elkaar. Let op dat ding, let op die gruwel der verwoesting, dat is het midden van de 70ste week. En bovendien staat het ding in de heilige plaats. Niet in de tempel. Nou ja, dat staat er niet. Toen Antiochus in 170 of zo voor onze jaartelling het judaïsme verbood, toen deed hij dat ook door een beeld gewijd aan Zeus voor de Grieken en voor de Romeinen later Jupiter, maar dat is hetzelfde, op te richten in de tempel, in de Joodse tempel. En de Joden te verplichten varkens te offeren, wat voor hun het meest onheilige dier is en wat dus überhaupt niet geofferd mag worden. En dat was in de tempel. Maar voordat je nou denkt dat in de toekomst alsnog zo'n tempel daar staat, die dan ontheiligd gaat worden alsnog overigens, dan moet ik u zeggen, nou dat staat er nou juist niet. Het staat staande in de heilige plaats. En het was makkelijk om te zeggen in de tempel. Want ze hadden net de gebouwen des tempels bekeken. Wat gaat dit over? Er is geen tempel. Er is wel een tempel. Dat is de gemeente in onze dagen. Wij zijn die tempel. Maar in Jeruzalem is geen tempel. En voor zover er een tempel gebouwd zal worden, is het zelfs niet in de 70ste week, ook niet na de 70ste week, maar pas in de 1000 jaren. Die uit Ezechiël. Laatste hoofdstukken. Kan niet missen. Wanneer gij zult zien de gruwel der verwoesting waarvan gesproken is door Daniel profeet, staande in de heilige plaats. Die het leest, merken daarop. Zie, deze woorden verwijzen naar Daniel. En de Heer zegt er zelfs bij, let er nou op. Leg ze naast elkaar, hou ze in gedachten. Want de vraag was, wanneer zullen deze dingen geschieden? Vers 3. En de enige chronologische aanknopingspunt dat je krijgt is dit. De gruwel der verwoesting, dat is het midden van de 70ste week van Daniel. Met nog 3,5 jaar te gaan, tot wat? Nou ja, tot de verwoesting van Jeruzalem en de verschijning van de Heer op de Olijfberg. Maar wat staat er? Wanneer gij zult zien de gruwel der verwoesting? Vers 16, dat als dan die in Judea zijn vlieden op de bergen, niet naar de stad, maar op de bergen, die op het dak is komen niet af om iets uit zijn huis weg te nemen. De trap is aan de buitenkant, dat weet u, hè? Aan de buitenkant van een huis. Niet eerst naar binnen lopen, je moet wegwezen, het is een seconde kwestie. Want dat zijn seconden, hè? Een seconde kwestie. Wegwezen, vluchten, die op de akker is keren niet terug, eerst naar huis om nog zijn klederen weg te nemen. En wee de bevruchten en de zogenden in die dagen, dat is een verwijzing naar nogal wat profetieën waarin diezelfde terminologie gebruikt wordt, waar ik nou ook niet verder op inga, want die zijn wat minder snel, hè. Die krijgen problemen en bovendien, dit is schrik, dus ja, dat is ook niet goed voor de zwangerschap, zeg maar. Doch bid dat uw vlucht niet geschiedde des winters nog op een sabbat, want in de winter is vervoer vrij slecht. Van de spoorwegen kun je dan ook al helemaal niet meer op aan, weet je wel. Nee, de dienstregelingen zijn wat dunner en zijn vervallen, dus hoe kom je weg? Nog op een sabbat, want op de sabbat, dat hebben die orthodoxe joden voor elkaar gekregen in een volstrekt ongelovige joodse staat. Op een sabbat wordt er niet gewerkt en er rijden geen bussen. Ik geloof dat er alleen Arabische taxis rijden, daar heb je het ongeveer wel gehad. Maar te vrezen valt dat als het gaat om acties tegen de joden, en dat is het ongetwijfeld, zijn acties tegen de joden, tegen, in ieder geval de niet Mohammedanen dan wel tegen degene die zich niet aan dat beeld van de macht die willen onderwerpen, ja, die hoeven niet te rekenen op een taxi uiteraard, hè? Die heb je toch? En met eigen vervoer, ja, maar je kan niet tanken, hoor, dus je komt niet zo ver. Waarschijnlijk. Het is een seconde kwestie. In het midden van de 70ste week, van het ene moment op het andere. En dan staat er, want als dan zal grote verdrukking wezen, hoedanig er niet is geweest van het begin der wereld tot nu toe en ook niet. Zijn zal, zoals Daniel gezegd heeft in Daniel 12 vers 1, die het leest, merken erop. Maar dat staat er niet bij, de laatste. Nou ja, er staat net een tekstverwijzing onder in mijn Bijbel naar Daniel 12 vers 1, want die kan je niet missen. Dat is die grote verdrukking, die benauwdheid, die door Daniel in Daniel 12 vers 1 werd aangekondigd, waarvan staat hier hoe danige niet is geweest van het begin der wereld tot nu toe. En in Daniel 12 vers 1 staat hoe danige niet is geweest van dat er een volk geweest is op aarde. Kortom, zo'n grote verdrukking is er nog nooit geweest. En wanneer begint die? Als die gruwel der verwoesting wordt opgericht in het midden van de 70ste week van Daniel. Met nog 3,5 jaar te gaan tot de totale ondergang van stad en staat en de verschijning van de Heer op de Olijfberg. Hoe lang duurt die grote verdrukking dus? 3,5 jaar, 1260 dagen. Langer kan niet, want er is niks meer om te verdrukken. Nog een keer, hoe lang duurt die verdrukking? 3,5 jaar. Voor uw volk en uw heilige stad, want we hebben het over de 70ste week van Daniel en ook de 70ste was bestemd over uw volk en uw heilige stad. Hebben u dat nog? En nou stop ik even, want we hebben het niet gehad over de opname van de gemeente, dat was ik ook niet van plan. Maar u, misschien kent u die termen langzamerhand. Je hebt pre-trip en post-trip en je hebt ook nog mid-trip. Kent u die? Trip is de afkorting van tribulation. Dat is de Engelse vertaling van het woord verdrukking. En pre-trip wil zeggen dat de opname plaatsvindt voor, pre, de tribulation, voor de verdrukking. Post-trip zou betekenen dat de opname van de gemeente plaatsvindt na de grote verdrukking. Toen maar. En dan heb je nog mid-trip en dat is de meest dwaze uitdrukking die je kent. Mid-trip. Hoe komt men daarbij? In het midden van de verdrukking. Men bedoelt, maar men zegt het niet, men bedoelt, maar gebruikt de verkeerde termen en dat bewijst dat men niet nadenkt en de betekenis van de uitdrukkingen niet kent die men zelf gebruikt. Men bedoelt in het midden van de 70ste week van Daniel. Maar men zegt mid-trip, in het midden van de verdrukking. Want let op, als mensen het over de verdrukking hebben, de kans is vrij groot dat ze het hebben over een verdrukking van 7 jaren. En dat is onzin, die bestaat niet, die komt in heel de Bijbel niet voor, dat is niks, daar staat nergens, kun je er niet van maken ook. Je hebt grote verdrukking die begint in het midden van de 70ste week van Daniel. En die duurt dus voor de Joodse staat en stad niet langer dan 3,5 jaar. Wat wil je dat? En daarna moet ik er meteen achteraan zeggen, dat hoef ik niet te doen, ik kan er meteen achteraan lezen, Matthäus 24 vers 22, en zo die dagen niet verkort werden, geen vlees zou behouden worden, maar om der uitverkorene wil zullen die dagen verkort worden. Wat ik daarna een commentaar op gelezen heb, serieus hoor, van geleerde mensen hoor, allemaal met een titel en zo, weet je wel, ja. Ja, kost een paar centen, maar dan heb je ook wat, broeder. Ja, maar goed. Zo van, ja, zijn het nou 1260 dagen of niet? De dagen worden verkort. Toen zei iemand, ja, maar er wordt alsnog wat in mindering gebracht, want dat gebeurt bij gevangenisstraf ook. Gevangenisstraf, er worden zoveel jaar veroordeeld, maar er wordt altijd wat in mindering gebracht, dus dat wordt toch verkort en na zoveel tijd ben je dan weer vrij, enzovoorts. Ja. En anderen zeggen, nee, dat kan niet. Dat is 1200. Dat staat in de Bijbel, dus dat is zo. En die hebben dan weer uitgevonden dat de dagen verkort worden. Dan duren de dagen nog maar 22 uur in plaats van 24 uur. En zo worden de dagen verkort en dan zijn ze sneller voorbij. Je mag niet lachen, het is bloedserieus en dat is wetenschappelijk onderbouwd. Niet door mij. En anderen zeggen, nee, het duurt toch 24 uur, maar het lijkt korter. Die gaan ervan uit dat alleen oude mensen in de grote verdrukking komen. Johan Bos zal die straks uitleggen. Hoor. Maar het verhaal is eenvoudig. De 1260 dagen zijn de verkorte dagen. Want de verdrukking duurt daarna nog voort. Echter niet over uw volk en uw heilige stad, maar over de rest van de wereld moet u nog beginnen. Zelfs maar. Heb u dat? Nou, hebben we het dus over de tijd na de 70ste week van Daniël en voorafgaande aan de 1000 jaren. Het binden van Satan en de definitieve onderwerping van alle volken. Over die tijd hebben we het. Maar dit zijn de verkorte dagen. Voor Israël gaat het wat sneller. Dat wil zeggen, voor de Joodse staat onder die naam gaat het wat sneller. Zie? Maar na die 3,5 jaar ben je aan het eind van die 3,5-jarige verdrukking en aan het eind van de 70ste week van Daniël. En dan staat er in vers 29, en terstond na de verdrukking die dagen, leuk en vooral de terstond. In Daniël lazen we, en na de 62 weken zal de Messias afgesneden worden. En na de 62 weken zal een vorst van de komen, van het volk, dat komen zal. En die zal de stad en het heiligdom verduiven. Dat is na de 62 weken bij elkaar, dus na de 69 weken. Hoe lang daarna staat er niet bij, maar er gaat een heleboel tijd overheen. En hier staat, en terstond, na de verdrukking van die dagen. Daar gaat dus niet een heleboel tijd overheen. Maar terstond na de verdrukking van die dagen wil zeggen terstond na de verdrukking van die 1260 dagen, namelijk de tweede helft van de 70ste week van Daniël. Dus terstond na de verdrukking die dagen is hetzelfde als na de 70 weken van Daniël. Of gewoon na de 70ste week van Daniël. Of na de tweede helft van de 70ste week van Daniël. En dat was de grote verdrukking van die dagen. Heb u dat? Je weet precies waar je bent. Maar dan zou de Heer toch komen. En ze voelt een zet door Lijfberg. Dan zeg ik, nou, in dit geval, hier staat het erbij. Want er staat, terstond na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal een schijnsel niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de krachten der hemelen zullen bewogen worden en dan zal in de hemel verschijnen het teken van de zoon des mensen. En dan zullen alle geslachten der aarde wenen, zullen de zoon des mensen zien komen door de wolken des hemels met grote kracht en heerlijkheid. Heb je dat? Alle geslachten der aarde, dat is ontleend aan Zacharia 12. En dat betekent niet dat het meteen op dit tijdstip gebeurt, maar vanaf dat tijdstip zullen alle geslachten der aarde hem zien. Alleen, daar gaat wel wat tijd overheen voordat dat allemaal vervuld is. Maar niet de mensen zullen zien komen de zoon des mensen. Let op dat er niet staat zoon van God. Zoon des mensen. De erfgenaam van de troon van Adam en dus van David. Die. Aan wie alle oordeel gegeven is. En hij komt met grote kracht en heerlijkheid. En wat gaat hij dan doen? Het is einde van de 70ste week. Verwoesting van Jeruzalem. Nou ja, wordt geïmpliceerd. Grote verdrukking en dode lichaam. Vers 28. En arenden of gieren of wat het maar was ook alweer. Dus de ondergang van de Joodse staat. Dan verschijnt de Heer aan het eind van de 70ste week. En wat gaat hij dan doen? Wat gaat de Heer dan doen? Na de 70ste week. Dat kan je zelf bedenken. Dat hoeft niet, want het staat er. Maar je kan het. Nee, je kan het niet zelf bedenken. Maar als je de voorgaande 928 bladzijden gelezen hebt, dan wel. Want als die koning komt, wat gaat hij dan doen? Dan houdt hij een round-up, heet zoiets. Hè? Hij gaat eerst zijn eigen stam verzamelen. Waarover hij koning wordt. En daarna het hele volk. Want hij wordt koning over Juda en Israël. Net als David en Salomo. En Saul eigenlijk ook, maar vooruit. Hij gaat Israël verzamelen. Bovendien, Israël. Maar je mag het niet vergeten onderweg. Hè? Israël werd geroepen uit de volkeren. Tot koninklijk priesterlijk volk. Tot zoon, Israël is mijn zoon en Ephraim is mijn eerstgeborene. Het is mijn volk En Israël werd gezet aan wat genoemd wordt de spits der natiën. Het is de eerstgeborene onder de volkeren der aarde. En Daniel 2, dat is nog niet zo ver uit de buurt, denk ik nu. Daniel 2 zegt, het koninkrijk zal aan geen ander volk worden overgelaten. Dus als de Heer komt om zijn koninkrijk te vestigen, wat doet hij dan als eerste? Israël herstellen. Om daarna vanuit Israël de volkeren der aarde te onderwerpen. Zoals David ook deed trouwens. En zoals je gewoon in het profetisch woord, de grote profeten in elk geval, kunt lezen. Zo gaat dat. De Heer zal eerst Israël verzamelen. Nee, niet de Joden, maar alle stammen van Israël. Iemand zei mij vandaag, want ik ben de statistieken lang, iemand zei mij vandaag, ja, de Joden, er zijn er 15 miljoen in heel de wereld, zo ongeveer, naar het schijnt. Al weet je nooit precies wie je wel mee moet tellen en wie niet, en dat weten zij zelf ook niet, maar dat doet er nou niet toe. Het zijn er 15 miljoen, dat is niet zoveel. Maar van Israël staat dat het zou uitbreken in menigte en dat het zou worden tot koninkrijken en volkeren, myriaden, en wat het al, dus King James Version, myriaden, zo'n grote volkeren. En dat bij de terugverzameling van Israël staat er dat zelfs men zich zal verbazen zeggen, zijn we met zoveel, hè? Waar komen ze toch allemaal van, staat beschreven in de profetieën, met zoveel, waar komen ze allemaal vandaan, enzovoorts. Dat is nog een hele klus. Om zo te zeggen. Dat gebeurt eerst en dan staat er. Hij zal zijn boodschappers, zijn engelen uitzenden. En die zullen zijn uitverkorenen bijeen vergaderen uit de vier winden enzovoort. Het is jammer dat er geen tekstverwijzingen bij staan naar het Oude Testament. Want naar de vier hoeken der aarde is Israël verstrooid geworden. En van daaruit zal het terugverzameld worden. En dan staat er ook leert van de vijgenboom deze gelijkenis. En de vijgenboom is een erkend beeld van een Israëlitische, dan wel Joodse staat. En daarvan staat, als je ziet dat die vijgenboom uitbot, dan weet je dat de zomer, dan duurt het niet lang meer, dan is de zomer nabij, voor de deur. Sterker nog, er staat, dit geslacht, vers 34, dit geslacht die dat ziet, zal geen zins voorbijgaan totdat al deze dingen zullen geschied zijn. Dus ruim binnen één generatie, vanaf het einde van de 70ste week van Daniel en het begin van de terugverzameling van Israël, ruim binnen één generatie zal dat koninkrijk van Christus over alle volkeren gevestigd zijn. En daarmee beginnen de 1000 jaren. Dat wil zeggen, tussen 70ste week van Daniel en de 1000 jaren ligt een periode van minder dan één generatie. Staat hier. Ja, wat men gedaan heeft, geslacht wegredeneren tot, ja, dat wil zeggen een bepaald ras. En dat is dan het Joodse ras. Nou, ras mag je niet meer zeggen natuurlijk, maar hoe zeg je dat dan? Dat is het Joodse volk en dat zal niet voorbij gaan totdat al deze dingen geschied zullen zijn. Oh ja, en gaan ze daarna wel voorbij? Of wat? Wat voor nieuws is dat? Het is een eeuwig volk. Het gaat überhaupt nooit voorbij. Het heeft geen zin om te zeggen, dit geslacht zal geen zins voorbij gaan totdat alles geschied zal zijn enzovoorts. Nee, natuurlijk niet, maar dat wisten we wel. Dat is ook de vraag van de discipelen niet. Die willen weten wanneer het gebeurt. Hoe het zit met de chronologie, dat is de vraag in vers 3. En dan wordt er gezegd, nou vanaf de gruwel der verwoesting begint de grote verdrukking van 3,5 jaar. Dat brengt je dus tot het eind van de 70ste week. Als je tenminste acht gegeven hebt op de profeet Daniel. Anders weet je dat niet. Het schrift met schrift vergelijken. En vanaf het einde van de 70ste week van Daniel en de eerste begin van de verschijning van de Zoon des Mensen begint de terugverzameling van Israël. Dat is wat God beloofd heeft. En ik maak me sterk dat de verzameling van Israël hetzelfde is als de verzameling van de gemeente. Hoe verzamel je een gemeente? Ik bedoel, God heeft eerst de heidenen bezocht om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. Hoe doet hij dat? Door het evangelie te prediken. En hoe zal het dan gebeuren in de toekomst? Na de 70ste week van Daniel. Hoe wordt Israël verzameld? Door ze alsnog het woord van God te prediken. Ze hebben er vroeger nooit naar willen luisteren. Men leest de Oud-Testamentische profetie. En de evangelie. Wordt de boodschap gepredikt. Dat Jezus is de Messias. Wie? Die man met die littekenen in zijn handen. Dus we er ook Zacharia 14 naast, of 12 naast zouden gelegd hebben. Wat eigenlijk moet, omdat er naar verwezen wordt. Via dat rouwbedrijven enzovoorts. Dan kom je vanzelf in Zacharia 12, 13 en dan 14. Maar in 13 lees je dan dat ze vragen, wat zijn toch deze littekenen in uw handen enzovoorts. Maar wat in de toekomst gaat gebeuren is dat hen gepredikt wordt wat Paulus hen predikte in het verleden. Dat Jezus is de Christus. En dat betuigend uit de schriften dat Jezus is de Christus. Wie? Die Jezus met die littekenen. Enzovoorts. Daar begint het mee. En dan verder. Want dan krijg je een verzameling van Israël, een gelovig overblijfsel, zoals dat in alle profetieën die oordelen aankondigden over Israël ook gezegd wordt, niettemin zal een overblijfsel behouden worden. Dat er altijd bij, wat voor wijze dan ook. En dan is dat overblijfsel uit Israël dan, oké, dat is het dan. En hoe gaat het dan verder, denkt u? Ja, wat had u dan gedacht? Dan gaan die Israëlieten op hun beurt weer het evangelie prediken aan de heidenen, want zij zijn het koninklijk priesterlijke volk, een volk hem ten eigendom, om te verkondigen de deugden, de schenen die hen getrokken heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Dat staat in 1 Petrus 2 over de gemeente, maar Petrus ontleent de woorden aan Exodus 19, waar ze van toepassing zijn op Israël. Israël is Israël, was Israël, omdat aan hen de woorden Gods waren toebedrouwd. Omdat ze als priesterlijk volk verantwoordelijk waren om dat woord dat zij ontvangen hadden als volk, om dat te bedienen, te prediken, te onderhouden enzovoorts. Aan de overige volkeren. Israël, Gods zendingsvolk, leerden wij vroeger. Maar ja, wij waren niet calvinistisch, laat staan Rooms-Katholiek. We waren buitenkerkelijk. Maar we geloofden elke letter in de Bijbel. En dat doe ik nog trouwens. En dan is het niet zo moeilijk om die dingen aan elkaar te breien. Ik gebruik oneerbiedige woorden, dat is niet mijn bedoeling. Maar ik bedoel te zeggen, ja, mensen, zo moeilijk is het niet. De moeilijkheid zit hem er alleen in dat men bepaalde uitspraken in de Bijbel niet wil accepteren. Of omdat men kritiek heeft op God en hem het recht ontzegt om een oordeel te brengen over de goddeloze mensheid. Of omdat men vindt dat bepaalde uitspraken uit de Bijbel niet passen in de eigen levensbeschouwing. Of omdat ze te veel gaan kosten. Ik bedoel dit. Sommige mensen zijn niet eens zeker van hun eigen zaligheid. Waarom niet? Nou, als je zeker bent van je eigen zaligheid, weet je dat je een kind van God bent, een dienstknecht van God, en dat je geacht wordt je hele leven, je lichaam, je hebben en houden te wijden aan zijn dienst. En als je dat niet wil, moet je vooral onzeker blijven over je eigen zaligheid en of je wel een kind van God bent. Ja. Als je, zolang je namelijk niet zeker weet dat je gereinigd bent, kun je ook je lichaam niet stellen tot levend, heilig, God, wel behagelijk offer. En daarom wil men het niet zeker weten. En zo gaan die dingen dus, hè. Nou, en als je de kost moet verdienen aan hulp aan de Joodse staat, wordt het toch een beetje moeilijk om te gaan lopen verkondigen dat het niet Gods werk is en dat God er een oordeel zal overbrengen. Toch? Ik zeg niet dat het niet kan, het kan best. Natuurlijk kun je voor medemensen wat doen en vooral als het beminden zijn om der vaderen wil. Maar de hulp moet zijn voor mensen, niet voor een staat. Niet voor een instituut, niet voor een stuk mensenwerk. Begrijpt u? Nou. Ik was onderweg naar Openbaring. Ik doe dat toch. Ja, ik ga even naar Openbaring. Want kijk, ik geef alleen maar voorbeeld nu, hè. Openbaring. In Openbaring 6 begint het verhaal. Sommigen hebben moeite met de chronologie van Openbaring. Ik moet u eerlijk zeggen, er is echt niks moeilijks aan. Echt is er niks moeilijks aan. Je moet het gewoon lezen en herlezen. That's all. Er is niks moeilijks aan. Het begint in Openbaring 6. Hoofdstuk 4 en 5 is nog statisch. Er gebeurt nog niks. Er wordt gezien een verheerlijkte Christus op de troon in de hemel. Het lam, de leeuw uit de stam van Juda. En daarna gaat het gebeuren. En dat gebeurt onder wat genoemd wordt achtereenvolgens 6 zegels van een boek die verbroken worden. Het boek wordt als het ware geopend en de geschiedenis rolt zich af. Of het profetisch woord ontwikkelt, de boekrol, ontwikkelt zich. En dat gaat in 7. En dat mag niet al te moeilijk zijn, ik doe mijn best er niet op in te gaan, dat mag niet al te moeilijk zijn om onder het eerste zegel te herkennen de situatie van de eerste helft van de 70ste week van Daniël. Want onder het eerste zegel, en dus met die ruiter op het witte paard, is sprake van vrede. En dat is precies de situatie in de eerste helft van de 70ste week. Weet je uit Daniël 9 vers 27, dat is een verbond, zoals peace en vrede. En daarna onder het tweede zegel vanaf vers 3 verschijnt een paard dat rood is en hem werd gegeven de vrede te nemen van de aarde, zodat je bevestigd vindt dat onder die eerste inderdaad sprake is van vrede. Die ruiter op het witte paard, die is een symbool van vrede. En daarna komt een rode, een vale en een zwarte en die zijn respectievelijk een beeld van, even kijken, van het zwaard, de honger en de dood. Dat staat in vers 8. En zwaard, honger en dood is een uitbeelding uiteraard van de gebeurtenissen in de tweede helft van de 70ste week van Daniël. En niet zeggen dat is uw mening. Nee, je legt het naast elkaar en dan herken je dat. En daarna blijf je dat volhouden net zolang tot het niet klopt. En het klopt wel, dus vooruit. Want daarna kom je bij het vijfde zegel. Nou, dat gaat niet over dingen op aarde primair, maar in de hemel. Dus die sla ik nu even over. En dan kom je in het zesde zegel, vers 12. Maar dan zou je langzamerhand toch aan het eind van de 70ste week moeten uitkomen, als het zover klopt. En dat kom je ook, want er staat, en ik zag toen het lam het zesde zegel geopend had, er werd een grote aardbeving en de zon werd als een haren zak en de maan werd als bloed en de sterren des hemels. En dat hebben we net gelezen in Matthäus 24 over het einde van terstond na de grote verdrukking. Terstond na de verdrukking van die dagen. Zal de zon verduisterd worden, de maan haar schijnsel niet geven, de sterren van de hemel vallen. Dus kortom, dat loopt volstrekt synchroon. En zo werkt het schrift met schrift vergelijken. Als je alleen dit had, wist je niet waar je was. Maar je hebt Matthäus 24 en in ieder geval Daniël 9. En daar staat er, de vijgenboom wordt ook nog genoemd. Die gaat hier niet goed, want het onrijpe vijgen werpt hij af. Want het is nog in de 70ste week, het einde van de 70ste week van Daniël. En dan staat er zoiets als in vers 16 en 17, vers 17 dan maar. Nou, vers 16 vooruit. Ze zeiden tot de berg en tot de steenrots, ze valt op ons en verberg ons, namelijk verberg ons, overdek ons, van het aangezicht van degene die op de troon zit en van de toorn des lams, want de grote dag zijns toorns is gekomen en wie kan bestaan. En als je niet hebt opgelet, denk je dat dag des toorns hetzelfde is als grote verdrukking. En dan denk je, ja, maar die hebben we net gehad in die 3,5 jaar, dus dat kan niet. Dus we zitten fout. Dan bedenken we wat anders. En daar worden al die boeken over volgeschreven. Maar het verhaal is dat die 3,5-jarige verdrukking was alleen voor Juda en de Joodse stad, Jeruzalem. Dat leidt tot het einde van de 70ste week van Daniël. Maar vanaf dat tijdstip zijn uiteraard de heidenen aan de beurt. Want er zijn oordelen aangekondigd over Ammon, Moab, Edom, Asser, Aram, Tyrus, Sidon, de Filistijnen, Egypte, noem nog eens wat. Alle volkeren gewoon. En dus roepen ze, de grote dag zijn toorns is gekomen. Precies, ja. De grote dag zijn toorns. Dat heet ook nog grote verdrukking trouwens. Want alleen voor de uitverkorenen was die verdrukking verkort en beperkt tot 3,5 jaar. Of dat een zegen is, dat kun je niet zeggen. Het was voldoende, het was het einde van de Joodse staat. En daarna pas, en het is bovendien het evangelie gepredikt worden aan de Joden in de rest van de wereld en aan al die andere stammen van Israël in de rest van de wereld. En daarna komt bovendien, dat zal wel voor een deel elkaar overlappen, maar vind je de opkomst van het antichristelijke rijk in de rest van de wereld, niet in Jeruzalem, maar in Babel. Dat zijn de volgende hoofdstukken in zowel Openbaring als ook in Daniël trouwens. Ja, en in die dagen komen die oordelen over de volkeren aan. Dat is de grote verdrukking, maar die duurt veel langer dan 3,5 jaar. Nou ja, het is binnen één generatie. Leg ze maar naast elkaar, mag niet moeilijk zijn. En bovendien hoofdstuk 7 van Openbaring begint met: ik zag vier engelen staan op de vier hoeken der aarde, houdende, tegenhoudende, de vier winden der aarde, opdat geen wind zou waaien op de aarde, nog op de zee, nog tegen enige boom. Dat wil zeggen, er komt nog geen toorn of verdrukking over die zee of die bomen. Maar zee is volkerenzee en bomen zijn een beeld van volkeren in de oud-testamentische symboliek. Kan je zo terugvinden. En daar staat er dat een andere engel zegt, vers 3, die ze onze God zullen verzegeld hebben aan hun voorhoofden. En ik hoorde het getal dergenen die verzegeld werden. 144.000 waren verzegeld uit alle geslachten der kinderen Israëls. Moet je dat letterlijk nemen of overdrachtelijk? Dan zeg ik, nou, succes met je overdrachtelijke toepassing. Verklaart u mij dan alsjeblieft, maar de pauze is niet lang genoeg zometeen. Verklaart u mij dan wat het betekent. 12.000 uit Juda. En 12.000 uit Ruben, en 12.000 uit Gad, 12.000 uit Asser, 12.000 uit Naftali, 12.000 uit Manasseh, 12.000 uit Simeon, 12.000 uit Levi, 12.000 uit Issachar, 12.000 uit Zebulon. En 12.000 uit Jozef, en 12.000 uit Benjamin. En moet je allemaal verklaren dus, hè, dan, hè? Kortom, de makkelijkste verklaring is gewoon de letterlijke. De Heer zou immers alle stammen van Israël, de beide huizen van Israël, verzamelen en aaneenvoegen onder één koning en één herder. Ezechiël 37 bijvoorbeeld. Nou ja, en uit die lui wordt uit elk van de 12 stammen 12.000 zendelingen aangesteld. Wat moet een dienstknecht van God doen? Ja, het woord van God prediken. Op een of andere wijze. Nou, dat zullen ze doen. Aan de volkeren in de dagen van de grote verdrukking die over diezelfde volkeren zal komen, echter niet in. Heb u dat nog? Ik heb nog niet gezegd hoe lang dat duurt, hè? Nee, dat hoef je ook helemaal niet te weten. Speelt geen rol van enige. Ik heb mijn redenen om dat zo te zeggen, nu even gauw nog. Dat is niet aan de orde. Nee, dat kan ik u wel vertellen, maar dat heeft geen enkele zin. Het gaat erom Dat je beseft dat er zo'n aanzienlijke periode is. En dat is voor de mensheid de belangrijkste periode. Die 70ste week is een eindafrekening gewoon met het Joodse volk. En met Jeruzalem. De balans afsluiten, einde van het verhaal. En daarna begint het koninkrijk. En als het koninkrijk begint, dan vanaf het begin moet het opgebouwd worden en worden oordelen gebracht over vijandige volkeren, aan wie weliswaar het evangelie verteld wordt, maar over wie niettemin een oordeel van God komt wanneer men dat evangelie niet accepteert. Heb je dat nog? En dat zijn de dagen van het grote antichristelijke rijk met Babel als hoofdstad van de wereld. En daarheen zijn we natuurlijk hard onderweg in onze tegenwoordige tijd.